say.
Danke. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Gemeente, laten we instemmen met de dichter van Psalm 123, vers 1 en vers 2. Gemeente, ook vanavond willen we ons geloof belijden. Dat willen we vanavond doen met woorden van de Kerk van de Reformatie. En wel uit zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. En we zingen daarna uit Psalm 74, daarvan vers 2. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. En ook vers 19. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. En ieder van u, van jullie, belijden met mij in zijn of haar hart. Wat verstaat gij onder de voorzienigheid van God? De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en al zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. En dan, waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar zijn mogen. En in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader. Dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Omdat aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. Gemeente, laten we bidden. Getrouwe Heere, uw hemelse Vader, heb heel hartelijk dank voor uw liefde en voor uw trouw, uw genade, uw bewaring, al die heerlijke eigenschappen van u. Heer, wij danken u bovenal dat we vanavond, op deze bijzondere dag, op deze middag, in uw huis, dit gebedshuis hier in Haastrecht bijeen mogen zijn, rondom uw woord en goddelijk getuigenis, om uw zegen af te smeken, wat het geestelijke betreft en wat de tijdelijke dingen betreft, maar u ook te danken voor alle zegeningen die u steeds weer schenkt, dag in dag uit. Heere, wij bidden u bovenal, onthoud ons het komende seizoen uw geestelijke zegeningen niet, want die stijgen boven alles uit. De zegen van uw woord, de zegen van uw dienst, de zegen van de verborgen omgang met u. En Heer, ook de geestelijke genietingen, zo u die geeft. Hoe belangrijk, hoe bijzonder. Heren, en geef ook dat er geestelijke contacten mogen zijn, zo ook tussen gemeenteleden, maar ook met anderen, zelfs over kerkmuren heen. Heren, wij bidden nu, als we dat geestelijke nog niet kennen, hebben we nog onze eigen weg gaan. En van nature gaan we onze eigen weg buiten u om. Dan bidden we u, arresteer ons, wordt ons nog te sterk. En plaats op ons op uw weg, de weg ten eeuwige leven achter u aan. Heer, wij bidden u of de zegen van dit Godshuis zich mag uitstrekken over heel Haastrecht en omgeving. En dat er hier ook nog eens een geestelijke honger en dorst zou mogen ontstaan, een soort opleving naar u, een verwachting van u, een verlangen naar u. Heer, en wij bidden u, geef dat allen die hier mogen arbeiden. En als het goed is, zijn we allen toch werkzaam vanuit het ambt der gelovigen. Heer, wat zou dat ook groot zijn als dat ook werkelijk zo zou zijn. Maar geef dat het dan ook zijn vrucht mag afwerpen hier in deze regio. En geef ook dat velen nog geraakt worden door dat woord en jongeren nog getrokken worden door dat woord. En Heren, we bidden u, wilt u uw geestelijke wonderen doen onder jongeren, maar ook als we ouder zijn, geef dat het licht dan mag zijn in de avond en dat de verwachting mag zijn van de toekomst, de eeuwige toekomst. Heren, wij bidden, geef dat we elkaar ook geestelijk kunnen en mogen bemoedigen, vertroosten, ook vermanen waar dat nodig is. En zo bidden we voor heel uw kerk in ons land en wereldwijd, in bijzonder ook in West-Europa. Heer, bewaar uw kerk bij uw woord. Bewaar haar voor afdwalingen, voor de tijdgeest. En heren, wij bidden u voor al die dienaren die op zoveel plaatsen vandaag geroepen worden en werden, maar die ook week in week uitgeroepen worden om uw woord te bedienen. Heren, en we bidden ook voor allen die op welke manier dan ook uw woord doorgeven, ook aan jongeren en ook op het zendingsveld, het evangelisatieterrein, wilt u uw zegen eraan verbinden en geef steeds ook vrijmoedigheid en overgave om het vanuit de liefde van ons hart en de liefde tot u te mogen doen. Vanuit de bewogenheid om anderen niet verloren te gaan. Om anderen te bewegen tot het geloof. Heer, en wilt u dan zorgen voor de wasdom, voor de vruchten, dat er vrucht gevonden mag worden ook. Heer, we danken u dat we voor de tweede keer vandaag opnieuw hier bijeen mogen zijn. Zegen ook de dienst van vanmorgen, zegen ook de dienst van vanavond. Onze verwachting is van u en wilt u ons niet beschamen. Heer, en geef dat, als we vandaag misschien de hele dag gewerkt hebben, dat de vermoeidheid niet zal toeslaan. Maar, Heere, dat er beslag mag zijn onder uw woord en dat uw woord zijn werk mag doen. Geef uw dienaar alles wat nodig is, de vervulling met uw geest. Heere, dat uw geest maar vaardig over hem mag worden. Geef woorden om te spreken van uw entwege. Woorden die ingang mogen vinden, die hun werk mogen doen, tot opbouw van de gemeente, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heer, we bidden voor allen die een taak in deze dienst hebben verder, vanuit bestuur en ook als de liederen, de psalmen die we in verbondenheid met uw eigen volk ook mogen zingen als die begeleid worden, mag ook zo dat zijn tot de eer en de glorie van u. Heer, zo bidden we ook voor de kosteres. Wij bidden voor Boas die de techniek bedient. Heer, wij bidden voor uw gemeente thuis. Wij bidden voor elkaar. Breid uw koninkrijk uit. Zie in liefde en genade op ons neer. Onze verwachting is van u. Hoor en zegen ons om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we lezen uit de Bijbel. Uit de profetie van Jeremia, hoofdstuk 14, vers 1 tot en met 12. En vers 20 tot en met 22. Jeremia 14. Het woord des Heren dat tot Jeremia geschied is over de zaken van de grote droogte. Juda treurt en haar poorten zijn verzwakt. Ze zijn in het zwart gekleed ter aarde toe en Jeruzalems geschrei klimt op. En hun voortreffelijke zenden hun kleine naar water. Ze komen tot de grachten, ze vinden geen water. Zij komen met hun vaten, ledig weer. Ze zijn beschaamd, ja worden schaamrood en bedekken hun hoofd. Omdat het aardrijk gescheurd is, omdat er geen regen op de aarde is, de akkerlieden zijn beschaamd, ze bedekken hun hoofd. Want ook de hinden in het veld werpen jongen en verlaten die, omdat er geen gras is. En de woudezels staan op de hoge plaatsen, zij scheppen de wind gelijk de draken, hun ogen versmachten, omdat er geen kruid is. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o Heere, doe het om uw naams wil. Want onze afkeringen zijn menigvuldig. Wij hebben gezondigd tegen u, o Israëls verwachting. Zijn verlosser in tijd van benauwdheid. Waarom zou gij zijn als een vreemdeling in het land en als een reiziger die slechts inkeert om te overnachten? Waarom zou gij zijn als een verzaagd man, als een held die niet kan verlossen? Gij zijt toch in het midden van ons, o Heere, en wij zijn naar uw naam genoemd. Verlaat ons niet. Alzo zegt de Heere van dit volk, ze hebben zo lief gehad te zwerven, ze hebben hun voeten niet bedwongen, daarom heeft de Heere geen welgevallen aan hen. Nu zal hij hun ongerechtigheden gedenken en hun zonden bezoeken. Verder zei de Heere tot mij, bid niet voor dit volk. Hoewel ze vasten, ik zal naar hun geschrei niet horen. En hoewel zij brandoffer en spijsoffer offeren, ik zal aan hen geen welgevallen hebben. Maar door het zwaard en door de honger en door de pestilentie heen zal ik hen verteren. En dan vers 20 en 22, Heren, wij kennen onze goddeloosheid. En ongerechtigheid van onze vaderen. Want wij hebben tegen u gezondigd. Versmaad ons niet om uw naams wil. Werp de troon van uw heerlijkheid niet neer. Gedenk, vernietig niet uw verbond met ons. Zijn er onder de ijdelheden van de heidenen die doen regenen, of kan de hemel druppels geven? Zijt gij die niet, o Heere, onze God? Daarom zullen wij op u wachten, want gij doet al die dingen. Ik weet dat tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen stilstaan bij dit gedeelte en vooral een paar tekstgedeelten. Allereerst vers 7 en 8a. Dan de laatste woorden van vers 9 en vers 20 tot en met 22. Eerst vanaf vers 7. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o Heere, doe het om uw naams wil. Want onze afkeringen zijn menigvuldigd. Wij hebben tegen u gezondigd. O Israëls verwachting, zijn verlosser in tijd van benauwdheid. En 9b, gij zijt toch in het midden van ons, o Heere, En wij zijn naar uw naam genoemd. Verlaat ons niet. En dan vanaf vers 20. Heere, wij kennen onze goddeloosheid en de ongerechtigheid van onze vaderen. Want wij hebben tegen u gezondigd. Versmaad ons niet om uw naams wil. Werp de troon van uw heerlijkheid niet neer. Gedenk, vernietig niet uw verbond met ons. Zijn er onder de ijdelheden der heidenen die doen regenen? Of kan de hemel druppels geven? Zijt gij die niet, o Heere, onze God, en daarom zullen wij op u wachten, want gij doet al die dingen. Ik weet dat tot zover schrift en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek biddag in benauwde tijden. En ja, we willen stilstaan hier bij het gebed van Jeremia, ook in een benauwde tijd. Maar we gaan eerst onze gaven geven. En die worden gevraagd van u in beide collectes, zowel de eerste als de tweede. Het zijn biddag collectes, van harte bij u aanbevolen. En wat de diensten voor zondag 16 maart Deovolente betreft, om 10:00 proponentier Meerkerk uit Arnhem-Muiden. En om 18:30 s'avonds dominee J. Lohuis uit Scherpenissen. Tot zover deze afkondiging. En als voorbereiding op de preek zingen we uit Psalm 127 vers 1 en vers 2. Om het in alles van de Heere te verwachten. Gemeente, na het amen van de preek zingen we Psalm 27, het zevende vers. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. Gemeente, het is deze week de week van de schepping. Wel bijzonder dat biddag precies in die week valt. En dat geldt niet alleen voor onze tijd, maar dat gold ook al voor de tijd van de profeet Jeremia. Want in de tijd van Jeremia ging het met de schepping ook al niet goed. Bovendien zijn er vanuit Jeremia 14 nogal wat lijnen te trekken naar onze tijd. Het was toen een zorgelijke tijd en het is nu ook een zorgelijke tijd. Maar laten we eerst even letten op de achtergrond en in gedachten zetten we de klok even ruim 2500 jaar terug en gaan we in gedachten ook naar Jeruzalem en de omgeving, het volk van Juda, de twee stammen. De 10 stammen waren intussen al weggevoerd naar het Rijk van Assyrië. En in die tijd, de tijd van Jeremia, vereerden de twee stammen, het volk wat achtergebleven was, niet alleen de God van Israël, maar ook verschillende afgoden. En vooral de afgoden Baal en Astarte. En men bracht hen offers en zelfs kinderoffers om, opdat Baal er maar voor zorgen dat er regen en zonneschijn en vruchtbaarheid zou zijn. En in Jeremia 3 spreekt de Heere zijn toorn daar al over uit. Want is hij het niet die dat geeft? Vers 22 refereert er ook al aan alsof die heidense afgoden het zouden kunnen laten regenen. Gemeente, we zien hier een beetje hetzelfde als in de tijd van Elia. Toen verwachtte men al regen van Baal. En Baal gaf het niet. En Baal kon het niet. En Baal kon het in de tijd van Jeremia nog steeds niet. En Baal kan het nog niet. Want Baal is helemaal geen god. In de tijd van Jeremia was er, net als in de tijd van Elia, grote droogte. De straffende hand van de Heere was zwaar over zijn volk. En er was niet alleen droogte, maar de Heere dreigde ook in vers 12 met oorlog, met epidemieën. De droogte was echt verzengend. In vers 2 gaat het er meteen al over, heel Juda treurt. En ook de mensen, en hoe doen ze dat nou met heel veel kabaal en uiterlijk vertoon? Ze zijn gekleed in het zwart en ze liggen in het stof op de grond neer en hun jammerklacht stijgt omhoog. En dan wordt er ook gezegd dat de poorten verzwakt zijn. Ja, de poorten, dat zijn de levensaders van de stad. Daardoor komt het voedsel naar binnen, de import. Producten die nodig zijn. En het ligt allemaal stil. En we zien op het ogenblik in Gaza wel, als er geen voedsel binnenkomt, ja, wat voor consequenties dat kan hebben. In Jeremia 14 stijgt het geschrei, het gejammer van Jeruzalem omhoog. En dat zegt wel wat. Jeruzalem, de Godstad, de stad van de Shalom, de stad met het godshuis, de tempel, de altaren. De dichter zong over die stad dat daar elk Gods naam beleidt en roemt en dat wie naar Jeruzalem kijkt, het kunstwerk van haar bouwmeester moet roemen. Wat een architect zit daarachter dat bouwplan van die stad. Nou, als je er hier in Jeremia 14 naar kijkt, dan is dat toch heel iets anders. Hier is het geen lofzang, geen loflied, maar hier is het een jammerklacht. En ja, de belangrijke mensen van de stad, ja, die zijn er ook. En die denken dat ze nog wel een poosje door kunnen. En die sturen hun bedienden erop uit, hun onderdanen, om water te gaan halen. En die trekken erop uit, maar ja, ze kunnen het nergens vinden en ze komen onverrichterzake terug met lege vaten, beschaamd. En vers 4 beschrijft hoe de grond eruit ziet. Allemaal scheuren vanwege de droogte en ook de dierenwereld wordt getroffen. Vers 5, daar gaat het over hinden. En ze hebben hun jong, zo'n klein hertje moet je voorstellen. En zo'n klein hertje wil drinken. Maar ja, de moederhert heeft geen melk. Want ze lijdt honger, er is geen gras ook. En wat doet die moeder zo tegen de natuur in haar natuur? En haar moeder instinct, ze verlaat het jong uit zelfbehoud. En de wilde ezels, de woudezels, zij gaan op de kale hoogte staan en ze happen nog naar een beetje lucht om even iets, een fris briesje te voelen. Het is in en in troosteloos. En wat is nou de oorzaak? De zonde van het volk. Gemeente, dit heeft ons op Biddag 2025 ook veel te zeggen. Ook in verband met de schepping, de natuur. Jeruzalem wordt in Psalm 122 geroemd om haar kunstenaar, haar bouwmeester. Wel, mogen wij de schepper ook niet roemen om zijn scheppingswerk. Deze aarde die hij ons gegeven heeft. En na iedere scheppingsdag staat er en zie het was goed en zie het was zeer goed, komt er dan ook nog. En wat is er door ons mensen van geworden? Denk aan de opwarming van de aarde, met als gevolg ook dorheid en droogte, woestijnen, met alle gevolgen van dien, ook voor de dieren. Gemeente, de Heer heeft een prachtige aarde voor ons gemaakt. Gewoon helemaal goed voor ons mensen. En de Bijbel zegt er meteen bij, de aarde is van de Heer. Het is niet ons bezit, nee, het is van Hem. Het is Gods aarde, niet onze aarde. En meteen na zijn scheppingswerk heeft hij er ook een opdracht bij gegeven. Genesis 2 vers 15, namelijk om die aarde die hij ons gegeven heeft te bewerken, te bebouwen. Maar ook om die aarde te bewaren, te beschermen. Allebei. En waar we alleen het eerste doen, die aarde bewerken en uitputten en we bewaren haar niet, is dat zonde. En dan vraag je je af, waarom putten wij mensen de aarde Gods schepping uit? Waarom beschermen en bewaren we haar niet genoeg? Zit daar niet een stukje egoïsme achter? En dat is ook een rode lijn in het boek Jeremia, zelfzucht, aan jezelf denken. En ja, dat heeft ook met het omgaan met de schepping. Velen hebben zoiets van, als ik het maar heb, en ja, wie na mij komt, die moet het dan maar uitzoeken. Ik moest denken aan een boek van een Amerikaanse filosoof, Ayn Rand. En zij heeft een boek geschreven over mensen en hun eigen belang. En ja, in dat boek draait alles om het eigen belang, om de ik. Elke vorm van barmhartigheid en van mededogen wordt door de schrijfster snoeihard afgeserveerd. Geen enkele solidariteit met wie dan ook. Jij bent er louter voor jezelf. En egoïsme is een deugd. En zelfwaardering is ook een deugd. Jij moet als mens alle vrijheid hebben om je zoveel mogelijk te ontplooien en te verrijken, ook al gaat die ten koste van anderen en al gaat die ten koste van het milieu. Maakt niet uit, jij bent er voor jezelf. Het gaat om jou. En haar boek eindigt dan met een grote dollar boven een lege, verwoeste aarde. Een nieuwe aarde. In het teken van de dollar, van welvaart, rijkdom, geld, weelde. Je wordt er koud van. Misschien zegt u, ja, nou ja, dat boek, ik heb er nooit van gehoord en het maakt me ook niet uit. Nee, dat snap ik. Alleen, dit boek heeft heel veel uitwerking gehad. niemand minder dan Alan Greenspan, de bekende voormalige directeur van de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed, had dat boek zo ongeveer op zijn nachtkastje liggen. Hij werd er geweldig door geïnspireerd en hij draaide aan de financiële knoppen. Geld, geld, geld en nog eens geld. Een wereld waar de dollar de toon aangeeft. Dat was de inzet. De gemeente wordt op het ogenblik de wereld ook niet een beetje geregeerd door de rijken, de oligarchen, de techbazen. De rijkste man van de wereld, Elon Musk, die draait aan wel heel veel knoppen. En hoeveel maatregelen gaan niet om geld, importheffingen, landje pik, monsterverbonden sluiten om er financieel voordeel aan over te houden. Een grondstoffendeal afdwingen van iemand die met de rug tegen de muur staat. Militaire steun aan bevriende landen stopzetten. De geldkraan voor US Aid dichtdraaien. Uit het klimaatakkoord van Parijs stappen enzovoort. Met het doel er zelf beter van te worden. En als je je doelen niet linksom kunt bereiken, dan maar rechtsom. Maar ze zullen bereikt worden. Ja, maar, zegt u misschien, stop even, want de machtigste man achter dit alles is toch maar christen. En hij is toch maar de politicus die tegen abortus is en die heel duidelijk heeft uitgesproken dat er maar twee geslachten zijn. Ja, dat is waar, dat is waar. Maar iemands christen zijn hangt niet alleen maar af van zijn woorden. Je kunt ook de Bijbel misbruiken voor je eigen voordeel. Je christen zijn hangt niet alleen af van mooie woorden. Je christen zijn hangt vooral ook af van je daden. Je levenswandel, de boom, wordt gekend aan zijn vruchten. Bedenk dat het volk Israël in de tijd van Jeremia ook wel een beetje godsdienstig was. Ze vereerden niet alleen maar Baal en Astarte, nee, zeker ook een beetje de eigen God. Er wordt in ons tekst, zo laten we dat niet vergeten, zelfs een biddag uitgeschreven, een boetedag, een vaste dag. En ik lees al op vers 2. Wat doet men er niet voor om de eigen God gunstig te stemmen? Zwarte kleding, in het stof wentelen, schreeuwen naar boven, roepen, klaagliederen aanheffen. Alles om God te bewegen, hem te helpen, ze hebben hem nodig. Als Baal en Astarte het afweten, dan hebben ze God nog achter de hand. En die moet dan maar helpen. Maar gemeente, gelukkig is er nog één. Die bidt. Op die biddag in die tijd. En dat is de profeet Jeremia. En deze Jeremia staat aan de kant van God tegenover het volk. En hij staat aan de kant van het volk tegenover God. Hij schaart zich niet boven het volk. Hij weet zich één met het volk, ook wat betreft de zonde. Prachtig hoe hij bidt en pleit voor het volk, ondanks hoe dat het volk leeft. Gemeente Jeremia is hier type van Christus, de grote voorbidder. Hoewel, dat moeten we zeggen, Christus stond nog vollediger, volmaakt aan de kant van zijn vader. En Christus stond nog vollediger aan de kant van het volk, want hij heeft zichzelf er helemaal, zijn bloed ervoor over gehad. Hij was de mens. God die mens werd. Maar gemeente, zowel aan de kant van God staan als aan de kant van de mens staan, dat is eigenlijk een onmogelijke situatie. Jeremia heeft er heel veel tranen om geschreid. En de Heer Jezus is eraan ten onder gegaan, tot de dood en de Godverlatenheid toe. Gemeente, wel heel mooi hoe op deze bid- en boetedag de schuldbelijdenis een centrale plaats krijgt. En dat is in onze tijd ook zo nodig. We lezen er op twee plaatsen vooral over in vers 7 en vers 20. Allereerst vers 7. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, Heren. Ja, prachtig. Mooi hoe Jeremia zichzelf erin betrekt. Hij heeft het niet over de ongerechtigheden van het volk. Dan zou hij nog gelijk hebben ook. Nee, hij heeft het over onze ongerechtigheden. En die tegen ons getuigen. En denk ook aan vers 20. Wij kennen onze goddeloosheid. De ongerechtigheden van onze vaderen. Wij hebben tegen u gezondigd. Gemeente, het bijzondere van dit gebed is dat Jeremia niet direct bidt om allerlei concrete oplossingen. Daar kunnen onze biddagen wel eens bol van staan. Heel dat wensenlijstje van ons, wat we zo heel graag allemaal vervuld hebben, dat is het hier niet. Nee, de profeet begint met schuldbelijdenis. Van het volk en van zichzelf. En het klaagt het volk aan, het klaagt hem aan. Biddag, hoe goed om te beginnen met schuldbelijdenis. En laten wij dat dan ook maar doen. Want schuld is er ook bij ons. En niet een klein beetje. En dan gaat Jeremia ook pleiten bij de Heere. Let maar op vers 7 en vers 20 nog een keer. Doe het omwille van uw naam. Uw heilige naam, die heilig, groot en goed is. Ja. Vers 8 noemt hij God, de God van de verwachting van Israël, de hoop van Israël, zijn verlosser in tijd van benauwdheid. En let eens op vers 9b, u bent toch in ons midden en wij zijn toch naar uw naam genoemd, ja. We kunnen er zo heel snel overheen lezen, maar die woorden, gij zijt toch in ons midden, u bent toch in ons midden, hebben een diepe geestelijke inhoud. God in ons midden. Hier loopt al een lijn. Even voordat hij zou komen, maar wel beloofd, naar de komende Messias, Emmanuel, God met ons, hemel en aarde verbonden, God in ons midden. Een betere pleitgrond hebben we niet. Gemeente, ik denk ook aan vers 21, waar hij pleit op de troon van Gods heerlijkheid. Een glorietroon. Ja, een bloeiende troon. En eigenlijk bid, zoals het er letterlijk staat, bid Jeremia of die troon niet gaat verwelken. Wilt u die prachtige glorietroon niet laten verwelken? En dan volgt er nog een pleitgrond, vers 21. Denk aan uw verbond met ons. Ja, hoe vaak hebben wij dat misschien ook niet gebruikt als pleitgrond, hè? Ook denkend aan het verbond wat God met ons sloot, hè, in het uur van onze doop. Hè? En we hebben Psalm 74 gezongen, waar de Heer aangeroepen wordt om te denken aan zijn gestaafd verbond. Dat verbond wat vaststaat, dat niet wankelt. Gemeente Jeremia lijkt hier wel op Mozes. Mozes die zich een maakte met het volk, dat doet Jeremia hier ook. Jeremia bidt niet om iets in dat volk. Wel nee, dat weet hij best wel. Er ligt geen enkele grond in het volk, er ligt ook geen enkele grond in hemzelf. De enige grond van verhoring ligt in God zelf. Mozes wist dat als God zijn volk niet verhoorde, de naam van de Heere bij de heidenen zou worden gelasterd. En dat dit nadelig zou zijn voor God zelf. En dan gaat Mozes zelfs zo ver dat hij zegt, Heere, als u dit volk de zonde niet vergeven wilt, schrap mij dan maar uit uw boek. Als u het volk maar spaart. Mozes heeft zichzelf ervoor over, als de Heer het volk maar spaart. Gemeente, behalve op Mozes lijkt Jeremia hier ook wel een beetje op Abraham. Zo prachtig, dat gedeelte waar Abraham pleit voor Sodom, tot het laatst toe, tot de grens van de Heere, als er nu nog maar 10 zijn, 10 van die grote stad. En verder durft Abraham niet te gaan, want dan weet hij, nee, dan gaat hij een grens over. Ik denk ook aan Jacob, ook zo'n voorbidder. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Ik ook aan Habakkuk. O Heere, uw werk, behoud dat in het leven. Gemeente, prachtig dat aankloppen aan de genadetroon van de Heere en dat pleiten bij hem. Eigenlijk best wel bijzonder dat Jeremia zo aanhoudend bidt voor zijn volk. Want in hoofdstuk 11, daar had de Heere al tegen hem gezegd van Jeremia, bid maar niet meer voor dit volk, want ik luister er toch niet naar, ik verhoor het toch niet. En in vers 11 van ons teksthoofdstuk herhaalt de Heere dat nog een keer. Bid maar niet meer voor dit volk. En let ook eens op het eerste vers van het hoofdstuk wat erna komt, hoofdstuk 15. Al stond Mozes of Samuel voor mijn aangezicht, dan nog zou mijn ziel niet met dit volk willen wezen, dan zou mijn ziel nog niet van doen wilde hebben met dit volk. En Jeremia gaat door, dat is wat, als God dat tegen je zegt, van stop er maar mee, het heeft geen zin, doe maar niet, ik luister er toch niet naar. En hij gaat door, daar is geloofsmoed voor nodig en liefde voor je volk om mee door te gaan, dan moet er op de wagen, wie weet, God mocht zich bedenken. Gemeente, ook voor onze mooie boodschap, om als we er eigenlijk geen hoop meer op hebben, geen verwachting meer van hebben, toch maar bij de Heere in het gebed aan te houden. Wie weet, God mocht zich wenden. De Heer heeft immers beloofd, bid, en u zal gegeven worden. Zou de Heere dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Gemeente, we mogen pleiten op zijn vergevingsgezindheid. We mogen pleiten op zijn neigend oor, op zijn barmhartigheid en genade, op zijn liefde voor het verlorene, op zijn verbond en ga zo maar door, ook op zijn heilige naam, dat hij niet gelasterd wordt. Gemeente, weet dat de grote voorbidder hierboven altijd leeft om voor de zijnen te bidden. En pleit dan maar op zijn offer. Hij is de hemelen doorgegaan. Met zijn eigen bloed. Tot de Vader. Gemeente, ik zei al, Jeremia is hier duidelijk type van Christus. Christus die zich ook één maakte met zijn volk. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is, de mens, de God die mens werd, die zichzelf ervoor over had. Vader, ik ga wel en laat mij maar sterven. Als u deze maar behoudt, laat mij maar neerdalen in de Godverlatenheid, opdat die niet eeuwig verloren zou gaan. Spaar dit volk omwille van uw heilige en heerlijke naam. Gemeente Christus, hij is hierboven de grote voorbidder. En zijn gebed is zoveel krachtiger dan van Jeremia. Hij kon zijn vader zijn doorboorde handen laten zien. Die erop wezen van, ja maar vader, de schuld van dit volk, van mijn volk. Ik heb ervoor betaald. Er is betaald. Kijk maar, hier, de wonden in mijn handen. Gemeente, deze Jezus, hij weet van onze moeite, zorgen en pijn. Hij weet van het verdriet dat we in stilte dag in dag uit meedragen. Hij weet ook van onze pijn die onze kinderen of kleinkinderen kunnen geven door andere wegen te gaan. Hij weet ook als er financiële zorgen zijn of lichamelijke of psychische klachten, problemen op het werk of op school, misschien wel dat je gepest wordt. Hij weet van dat misbruik wat zo lang geleden plaatsvond en wat nog steeds doorwerkt. Hij weet van alle gebrokenheid. Hij weet van moeite die er kan zijn met de opvoeding. Van eenzaamheid, ook als je getrouwd bent. Hij weet ook van het anders zijn. Van een andere geaardheid, van verslaving. Hij weet ook van banden van de Satan waarin we gebonden kunnen zijn. Gemeente, het is niet zomaar dat biddag valt in de lijdenstijd. Ook op biddag 2025 is het zo belangrijk met onze schuld bij hem terecht te komen. Want ja, die elementen die in de tijd van Jeremia tegen het volk getuigde, die getuigen ook tegen ons. Denk maar aan alle afdwalingen. Hoeveel afdwalingen, ook geestelijke afdwalingen, dwaaleringen zijn er in onze tijd niet. En in de profeet van Jeremia komen keer op keer de afgoden ter sprake. Al die afgoden die vereerd werden. Vers 22 wijst er ook op. Israël vertrouwde erop dat die nietige afgoden van het heidendom regen konden geven. Maar ook wij hebben onze afgoden. Denk maar aan onze technieken. Aan onze technologie. Nee, wij verwachten in onze tijd geen regen van Baal en Astarte. Oh nee. Maar denk eens aan onze cloud seeding. Als je namelijk bepaalde stofjes inbrengt in een wolk, dan kunnen er regendruppels ontstaan. En ik ga dat vanavond niet uitleggen, ik zou het niet kunnen, allemaal ook hoor. Maar bij cloud seeding heb je een wolk nodig en dan heb je bepaalde stofdeeltjes nodig om in die wolk aan te brengen. En op die manier kun je wolken en regen produceren. En China, die schiet zulke stofdeeltjes zelfs, las ik, met een raket. Ket de wolken in. Ja, zo proberen wij het. Dat is heel anders dan kinderoffers brengen aan Baal en zo. En roepen en schreeuwen naar Baal. Maar het heeft ergens ook overeenkomsten. Want bij beide verwacht je het niet van de God die echt regen kan geven. In de vers 22 drijft Jeremia de spot met die nietige afgoden van de heidenen, die het zouden kunnen laten regenen. En prachtig hoe hij te midden, en zulke mensen zouden er in onze tijd ook veel meer nodig zijn. Prachtig hoe hij te midden van die afgoderij heel duidelijk beleid bent. U het niet, Heere. Onze God, die het laat regenen. U bent het. En u bent ook de God die zorgt voor vruchtbaarheid, voor groei, voor wasdom enzovoort. Denk ook aan zondag 10. Hè? We hebben die zondag beleden dat regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, hè? Gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede uit zijn vaderlijke hand ons toekomen. Uit zijn, en niet zomaar zijn hand, nee, zijn vaderlijke hand, hoe je ook daarin vader wil zijn. En zeker, onze techniek en technologie brengen ons ook zegeningen. Als ze goed worden ingezet en zolang wij mensen onze plaats kennen. Denk alleen maar aan het terrein van de geneeskunst en ook aan die technieken die kunnen bijdragen aan het opschonen van Gods schepping. Maar de techniek en de technologie gaan zo heel snel grenzen over. Ook op het gebied van de geneeskunde zijn er grenzen. Ook op het gebied van kinderwensen zijn er grenzen. Gemeente, de wereld houdt ons heel veel voor. Heel veel moois. Om het allemaal maar te hebben. Of het verantwoord is of niet, dat maakt de wereld niet uit. Maar het blijft onvolkomen. En het zal geen mensenhart ooit volmaakt tevreden stellen. We zullen altijd meer willen. Denk aan de verering van de godin Afrodite in onze tijd. Het is de godin van de schoonheid, de lichamelijke schoonheid. Hoeveel zijn niet bezig om allerlei lichaamsdelen bij te schaven, om te laten bouwen, op te vullen of wat dan ook. Met als gevolg dat duizenden jongeren onzeker zijn over hun uiterlijk en piekeren en tobben over hun uiterlijk. Gemeente, en hoeveel vereren niet de afgoden geld, macht en seks? En dan denk ik nog even aan dat boek van Ayn Rand. Dat je er alleen voor jezelf bent. En als dat nou jouw adagium is. Ik ben er alleen voor mezelf. En als je dan machtig als afgod hebt. En geld en seks. Ja. Zodra je dat gaat praktiseren. Alleen vanuit het gericht zijn op jezelf. Dan daal je spoedig af tot het dierenrijk. En word je een speelbal van je dierlijke instincten. Je oerinstincten. Gemeente, ik zal vanavond allemaal afgoden ook van onze tijd de revue kunnen laten passeren, dat ga ik niet doen. Ik wil er nog wel één noemen, die ons in verband met dit dag ook danig in de weg kan zitten. En dat is de afgod van de eigen inspanning. Ook het komend seizoen kunnen we werken en studeren en ons inzetten alsof het allemaal van ons afhangt. We hebben niet zomaar Psalm 127 gezongen dat het te vergeefs is om altijd maar vroeg op te staan en laat op te blijven en van 's morgens vroeg tot 's avonds laat te zwoegen en te ploeteren. De Heere geeft het zijn beminde, zijn kinderen in de slaap, terwijl ze dankbaar rusten van hun arbeid. En dan geeft hij zomaar de zegen erbij. En dat geldt ook voor ons kerkenwerk. Ook daarin kunnen we soms denken dat het van onze inzet, van onze activiteiten afhangt. Maar laten we daarin toch vooral ook verwachten van de Heere van de kerk. En laten we voor het nieuwe seizoen het allemaal ook van hem verwachten. Hij is het die zijn hand open doet en verzadigt alles wat er leeft. En daarom mag onze verwachting van hem zijn, de bron van al het goede. Het zal aan hem niet liggen. Hij heeft zijn eigen zoon voor ons overgehad, gegeven om ons met die zoon alle dingen te schenken, zowel in aards opzicht als in geestelijk opzicht. Gemeente, prachtig hoe ons teksthoofdstuk eindigt. Heere onze God, wij wachten op u, want gij doet al die dingen. Amen. Gemeente, laten we danken en ook voorbeden doen. En we willen in onze voorbeden in het bijzonder opdragen mevrouw De Bruin-Nel. We willen de heren danken dat zij maandag jongstleden de gezegende leeftijd van 78 jaar mocht bereiken. Laat ons bidden en danken. Heren, wij danken u dat u de voorzienige God bent. U die voorzien het. In een zaligmaker, in een borg, in een redder. U die uw geliefde zoon hebt gegeven. En u, Heere Christus, dat u wilde komen. Dat u uzelf ervoor over hebt gehad. En dat we met u alle dingen mogen ontvangen. Heer, we kunnen niet buiten u om. Er is geen andere weg om zalig te worden. Wij bidden u, geef dat wie we ook zijn, oud of jong of welke leeftijd dan ook, Heere, dat we niet meer zonder u kunnen. En als we u nog niet kennen, dat we onze toevlucht tot u nemen, om bij u te schuilen, al onze armoede bij u te brengen. En Heere, we weten toch dat u degene die tot u zo de toevlucht nemen, niet zult wegzenden. Maak het waar. En leer ons maar pleiten op die heerlijke naam van u. En op uw verbond. Ja, Heere, op alles van u. Bij ons is geen enkele grond. Alle grond ligt alleen maar in u. Heer, wij danken u voor voorbidders, als Jeremia. Wij danken u als voor voorbidders als Abraham, Mozes, Jacob, Habakkuk en zoveel anderen. Heere, geef ook zulke voorbidders in onze tijd, ook in onze gemeente. En wat zou het ook groot zijn, als vandaag deze biddag toch ook een werkelijke schuldbelijdenisdag zou zijn. En dat we met al onze schuld bij u terecht zouden komen, om vergeving te vragen en het ook te laten. En af te sterven aan het oude en op te staan in dat nieuwe leven met u. Heere, doe het. Buiten dat is geen zaligheid. Heere, wat zou het groot zijn als er een geestelijke opleving zou komen, ook onder ons. Schenk het. En zo bidden we dat ook voor de gemeente. En we bidden voor alle arbeid die plaats mag vinden. Ook hier en in heel uw kerk. Ook in het bijzonder daar waar tronen van Satan staan, waar Satan zo tekeer kan gaan. En we denken aan al die vervolgde broeders en zusters, ook de situatie momenteel in Syrië. Gedenk al die christenen daar en op zoveel andere plaatsen. Heere, mogen we zo deze gemeente aan u opdragen, het bestuur, alle arbeid, het pastoraat. Heere, wij bidden, geef dat alles wat er gemeentebreed gebeurt, gebeuren mag zijn vanuit de trouw, als trouwe leidslieden, om maar uit te delen van die machtige schatten tot eer van uw naam. Heere, wij bidden, wilt u de gemeente te zijn de tijd ook weer voorzien van een nieuwe herder en leraar. En wilt u zijn, wilt u zegen geven over de voortgang van het evangelie. Over welke kringen die er zijn. Op welke manier ook het evangelie wordt doorgegeven. Heere, zegen het in alle opzichten ook onder de jongeren. En wij bidden u, geef dat er ook jongeren zijn hier, die al heel jong het verlangen kennen om dienaar van het woord te worden. En dan bidden we ook voor degenen die daarvoor studeren. Dan denken we ook aan broeder Slingerland. Geef hem ook alles wat nodig is in de afronding van zijn studie. Gedenk ook heel dat gezin. Heere, zo bidden we u ook om een gemeente te zijn die een heilige en een veilige gemeente is. En geef dat we in heel onze levensstijl ook heilig mogen leven, om zo tot voorbeeld te mogen zijn voor anderen. Heer, mogen we zo bidden voor heel uw kerk. En geef dat bij ons voorgangers ook steeds vanuit het hart van het evangelie mogen preken, vanuit de gunning, vanuit het verlangen om mensen te redden voor u en voor uw koninkrijk. Heere, schenk de vrijheid in u en bind Satan en werp zijn troon neer. En gedenk allen die zich gebonden weten door de banden van Satan. Verlos uit die slaafse banden. We kunnen zo verslingerd zijn aan van alles en nog wat. Verkeerde muziek, verkeerde sites, verkeerde programma's, verkeerde middelen, verkeerde vrienden, verkeerde feesten en plaatsen. Heer, trek ons eruit. Mogen we zo op deze dag bovenal bidden om geestelijke zegeningen, maar ook om ons dagelijks brood. Voor ons werk en voor de gewassen, de visserij. Geef steeds de kracht en de lust om ons werk te doen. Heere, gedenk degene die geen werk hebben. Bidden ook voor arbeidsmigranten die soms in moeilijke situaties verkeren en zo worden uitgebuit. Heere, zo bidden we ook voor zwervers en daklozen, thuislozen, gedenk hen. Heere, wij bidden, geef dat we in onze arbeid ook steeds veranderen antwoord mogen omgaan met uw schepping. Het is het kunstwerk van uw handen. Het is uw schepping. En geef ook dat we, wat onze arbeid betreft, ook steeds verantwoord mogen omgaan met onze lichamen. Dat we daar niet te veel van vragen. En dat we ook daarin verantwoord omgaan met onze gezinnen. Om ook daar aandacht en tijd voor te hebben. Heer, wat is het groot als u op de eerste plaats staat. En onze zorg en liefde voor het gezin op de tweede. En dan ons werk. Om dat ook vanuit de gave die u ons geeft, met volle inzet en liefde te mogen doen. Wilt u het geven? Heer, zo bidden we voor de gezinnen waarin onze tijd zoveel op afkomt. Wat een problemen kunnen er zijn in de opvoeding. Heer, wat kunnen gezinnen opgeslokt worden door allerhande problemen, ook financieel, ook wat betreft gender, anders geaardheid. Ook de pijn als kinderen kerk en geloof vaarwel zeggen. Heer, wij bidden voor degene die aan deze dingen zo lijden. Degene ook die ongewenst kinderloos zijn. Of ongewenst ongehuwd. Heer, we bidden voor hen die in een huwelijk zich eenzaam weten. Waar huwelijken dreigen te ontsporen. Waar ontrouw mensen voortdrijft. Ik bid ook voor hen die nog steeds rouwen om het verlies van een geliefde, wie dan ook. Voor de ongeneeslijk zieken. Ook voor degenen die hen verzorgen. Vooral degenen die psychisch donkere wegen gaan. Ach, Heere, schenk uw licht en uw uitzicht. We bidden voor de situatie in de wereld. Zegen de vredesbesprekingen rond Oekraïne en Rusland. Wij danken u dat er weer een heel klein beetje licht mag stralen. Heere, wilt u een bestendige vrede schenken. En dat bidden we ook voor het conflict in het Midden-Oosten. Wilt u zorgen voor een nieuwe vreedzame regering voor Gaza. En voor een duurzame vrede daar. Dat volkeren vreedzaam naast elkaar zouden kunnen samenleven. En Heere, dat Jeruzalem een stad van vrede mag zijn. En dat de vrede van daaruit mag uitwaaieren. Opdat die vrede tot zegen en navolging mag zijn van zoveel anderen. Doe het van u verwachten. Heere, gedenk. Zo ons land, ons volk, deze wereld, te midden van alles wat er speelt, wilt u zich ontfermen. Wij danken u dat mevrouw de Bruinel maandag 78 jaren mocht worden. Gedenk haar, ook in het ouder worden. Laat het in allerlei opzichten licht zijn in haar leven, opdat ze zo uitzicht mag hebben op u en uw toekomst. Heer, gedenk ook haar kinderen en kleinkinderen. Ook haar kleinzoon Senne, wij danken u dat het zo goed mag gaan naar die vreselijke ziekte van hem. Uw naam zij geprezen. Heer, zo danken we u voor de dag die u ons gaf. Wat is het goed om een dag apart te hebben. Een dag voor gebed. Wilt u de hoorder zijn? En geef dat ook de tijd die voor ons ligt toch ook gestempeld mag worden door het gebed om alles van u te verwachten en niet beschaamd te worden. Wilt u het schenken om uw grote naams wil, om Christus Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Gemeente, ons slotlied is Psalm 136, vers 1, vers 25 en vers 26. Loof de Heere, want Hij is goed. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verhef uw harten tot God en draag met u, met jullie, de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Dank u.
God zegen.
Wel?
God zegen.